Welkom iedereen hier aan de stamtafel van het Racecafé. Wat hebben we een fantastisch autosportweekend achter de rug. En daarover gaan we praten met Olaf Mol, Rob van Gameren, René Hoogterp en Jan Lammers.
Ja, er is weer genoeg te bespreken. In Canada was het knokken tussen de twee Mercedes'en. Russell won de sprint, maar zondag was het Antonelli die met de zege aan de haal ging. En George, die eindigt het weekend met een kapotte wagen en heel veel frustratie. Max Verstappen had een wisselvallig weekend, maar stond zondag wel voor het eerste seizoen op het podium. En dan Indianapolis. 500 mijl werden op 200ste van een seconde beslist. Voor Felix Rosenqvist werd het melk, glorie en een plek in de geschiedenisboeken. Voor Rinus Vierkee een keurige zesde plek in de Indy 500. Dit en meer vandaag in de stamtafel.
Mannen, welkom hier aan tafel. Straks bellen we ook nog met Robert Doornbos. Want wat hebben we een geweldig raceweekend achter de rug. We gaan het uiteraard hebben over de Indy 500. Maar laten we beginnen met de Formule 1 in Canada. Vierde overwinning op rij voor Antonelli.
Knap.
Russell, pech. Maar het verschil tussen de 1 en 2 is nu 43 punten. Is dit nou het geluk van een toekomstig kampioen, Olaf?
Ik vind het nog wat vroeg in het seizoen dat te zeggen. Kijk, dit zijn natuurlijk betere stappen dan dit kan hij niet zetten. Dus laat ik dat voorop stellen. Dus het wordt al lastig, want als hij in deze vorm blijft, dan als het Russell zou zijn die nog steeds met hem mee kan, dan gaat hij per 7 puntjes van hem af kabbelen. Nou, dan gaat het nog even een tijdje duren. Maar je moet opletten wat er gebeurt. Je ziet Russell gaat out of the blue in één keer stuk. Er is een andere Mercedes motor, out of the blue in één keer stuk. En of het nou accu, motor, bak, whatever is. Het ligt niet helemaal lekker nog daar. En als hem dat gaat overkomen, ja, dan moet hij de kracht gaan tonen om eruit te komen. Maar laat ik het voorzichtig zeggen, dit heeft fenomenale trekjes.
Ja, ook fenomenaal. 4 overwinningen op rij, maar ook vanaf zijn eerste overwinning. Dat is ook nooit eerder voorgekomen.
Nee. Maar wat extra knap is eigenlijk, hè, we kennen Montreal gewoon als een moorddadig circuit wat betreft de techniek. Hè. Het zijn altijd differentiële versnellingsbakken, remmen die te warm worden. Soms de koeling als het heel warm is. Maar dat je dan ziet op zo'n circuit met een slijtageslag, dat daar gewoon Red Bull met 2 auto's gewoon in die top 5 zit. He, en die hebben gewoon eigenlijk de minste ervaring en de grootste achterstand. En dat die het kwam qua betrouwbaarheid, in dit geval van McLaren en van Mercedes. Ja, of daar verband tussen zit, dat misschien. Maar in ieder geval, dat is natuurlijk wel extra knap dat ze zo snel zowel die snelheid al beginnen te vinden. Ja. Maar juist die betrouwbaarheid. En het inderdaad gewoon 4 achter elkaar vanaf je eerste is waanzinnig indrukwekkend.
Want Antonelli, 4 keer op rij overwinning, zorgt dit dan voor extra druk juist omdat je een voorsprong hebt? Of valt de druk juist een beetje weg van Antonelli?
We kunnen 100 scenario's erop loslaten. We zijn geen psychologen gelukkig, dus we hebben geen flauw idee. Maar feit is, dit was een George Russell-circuit, zoals we eigenlijk voor dit weekend zeiden.
Ja, dat zei hij zelf ook.
Dat dacht hij zelf ook. En dat is hem toch lelijk tegengevallen met Kimi Antonelli, denk ik.
Ja, 4 op 1 volgende pols, hè, met sprinter en al erbij. Dus dat het een Russell-circuit was, dat was duidelijk.
Ja, ja. Ja, maar wat ik vooral knap vind, volgens mij de laatste keer dat ik hier aan de stamtafel zat, toen won hij net zijn eerste. Volgens mij zeiden we wel iets van, nou, hou je me vast. Hij heeft nu zijn eerste, de druk is eraf. Dus nu kan hij vrijuit racen. Nou, we hebben het geweten tot nu toe.
Dat gebeurt dus.
En ik vind het een genot om naar te kijken. Ik vind het heel leuk.
En Russell had een quote dit weekend. The gods don't want me to be in this fight.
Dat is ook weer heel vroeg, hoor, vind ik.
Ja, nogal. Helemaal als je net 38 races achter elkaar gefinished bent. Dus zo onbetrouwbaar is de boel allemaal niet. Je hebt een keer pech, maar jongen, jank toch niet zo na 5 weekenden. Man, het seizoen is zo lang. En dan kan met Antonelli, zoals ze net zeggen, ook van alles gebeuren. Dus door dit soort dingen te roepen, dat is allemaal zo. Dit is een soort van excuses alvast vinden. Mocht het straks niet lukken, dan heb ik het gezegd. Hè. Ze waren tegen me allemaal van hierboven. Ja, dat is gelul.
Hij zei ook nog, it's his to lose now. Weet je? Dat vind ik ook zo.
Ja.
Er komt een beetje dédain vanaf waar ik geloof dat ik dat niet helemaal
goed
vind.
Hey, ik snap het wel, want hij wil natuurlijk ook een beetje mentale spelletjes gaan spelen. Natuurlijk. Misschien is daar de enige mogelijkheid waar die Antonelli nu kan pakken, is door hem een beetje gek te maken.
Ik wens hem succes, want hij ziet eruit als een pure racer. Dus er kan van alles gebeuren. En op het moment dat we gaan racen, dan is er Kimi Antonelli, .. de racer. Uitroepteken.
Ja, maar dat kan misschien nog wel zijn valkuil zijn. Ik vind het wel heel opvallend in de sprintrace dat ik dacht van, ja, maar je moet nu opeens gaan nadenken. Misschien, het is vroeg. Ja. Maar wel, dan gaat misschien de kampioenschap kan op het spel. Doe dan maar rustig aan. Pak dan die P2, die P3 die hij uiteindelijk pakt. Ja, dat is toch zonde.
Dat vond ik het enige minpuntje van het weekend. Dat hij zich in de sprintrace eigenlijk leerde kennen.
Ja.
Liet kennen.
Ja. Ja.
Hij had gewoon heel cool tweede erachter moeten worden. Uit moeten stappen van dit was hem voor vandaag. En dat was gewoon het perfecte punt voor hem.
Ja.
En nou kwam die hoofdrace. Ja, we kennen natuurlijk de papaya rules, maar dit soort acties. Er zaten toch wel een paar acties bij dat je dacht, holy smoke, dat was toch iets meer geluk dan wijsheid en skill.
En hij houdt het niet op, dat vind ik het mooie. Ja, hij doet een bocht later gewoon nog een keer, weet je. Deze,
ja, nee, maar deze, dit zijn die dingen.
Zat hij ervoor in de EP?
Deze, hier.
Hier was het even.
Maar dat is natuurlijk maar één punt.
Dus genieten, trouwens. Laat het
dat is het ook, hè. Het is de sprint, dus het zijn niet de megapunten. Dus ik denk dat hij. Maar eigenlijk. In de rest kan ik hetzelfde zien doen.
Weet je wat wel één groot voordeel is? Ik heb ooit wel eens gehad dat tijdens een race dat iemand naar me toe kwam en die zei van jij bent helemaal knettergek.
Tijdens een race, dat is knap.
Na de race maar ook.
Voor ook.
Ja, dus inderdaad.
Nu nog steeds.
Zo knap was het ook.
Jan, stop even, ik wil je vertellen.
Ik begin even opnieuw. Nee, maar in ieder geval, dus die zegt van je bent helemaal knettergek. En ik dacht van dat is precies wat ik wil dat jij denkt over mij. En dat creëert hij hier wel, hè? Ja. Want we hebben natuurlijk de periode gehad met Max dat je in je spiegel keek en dat het echt van met Bottas was er niks aan de hand, maar als je in je spiegel keek en je ziet Max dacht je wacht.
Ja.
En dat heb je natuurlijk hij wel afgedwongen.
Absoluut.
Dat mensen niet meer zo rustig blijven.
We hebben Robert Doornbos aan de lijn. Robert, is het Antonelli die nu onder druk staat of ligt de druk nu echt bij Russell?
Nou ja, die ligt nog steeds bij Russell, want je moet nog steeds afmaken en het gevecht aangaan. En uiteindelijk heeft hij het wel bewezen met een pol, twee keer pol zelfs. En een prachtige eerste 30 rondes. Ik heb een puntje van mijn stoel gezeten. Ik noem het altijd Super Sunday. René, ik had heel graag weer naast je gezeten tijdens de Indy 500 als co-commentator. Als je een camera op mij had gezet hier in huis, dan was ik gewoon, het was al midden in de nacht. Maar ik was echt weer in bloedvorm. Het heerlijk om te zien. We hebben echt twee hele mooie races gezien.
En wat vond jij van de frustraties van Russell?
De frustraties, kijk, die zijn. Hij staat er ook wel bekend dat hij altijd om een gele kaart vraagt tijdens een race. En dat monen op de radio. Dus dat is hem niet heel erg ongebruikelijk. En ik denk ook dat hij een beetje aan het acteren was. Hij wist dat hij hier prima in beeld was. En het hoort er ook allemaal wel bij. Een beetje zwaaien naar de fans, handschoenen gooien. Laten zien dat je er echt helemaal doorheen zit. Netflix, die zit alweer helemaal top, top, top voor het volgende seizoen. We weten ook in 2016, een motor kan ploffen. Bij Lewis Hamilton plofte die en Nico Rosberg werd wereldkampioen. Het zijn nog heel veel races te gaan. Dus terwijl ik het zeg, denk ik, we hebben pas 5 races gehad en we zijn al 2,5 maand bezig met dit seizoen. Hoe bizar is dat?
Ja, aan de andere kant, Robert, vind ik ook een beetje, ik weet niet hoe jij daarover denkt, hij is ook voorzitter van de Grand Prix Drivers Association. En dan weet ik niet of je dat helemaal buiten je cockpit mag laten. Of dat je toch ook denkt van, jongens. Want hij heeft hier natuurlijk nu een voorwaardelijke straf voor gekregen. Hij heeft 5000 boete gekregen.
Ja.
Maar hij pleurt gewoon de hele zooi op het circuit. En van de coureur uit op dat moment uit. Maar jij vindt van niet. Ik vind wel dat hij ook een voorbeeldfunctie heeft.
Nee, maar Olaf, weet je, als je zo'n auto zit en dit gebeurt je en de frustratie, je zit al met de adrenaline giert door je lijf, want je zegt net zelf, Kimmy zit gewoon heel de tijd in zijn spiegels.
Eens.
Die man die reed niet op zijn gemakje. Ja, dan moet die frustratie ergens naartoe. En als je dan zo'n headrestje weggooit, die $5000, daar ligt hij niet wakker van, het team ook niet.
Nee.
Dus dat hoort er natuurlijk wel een beetje bij.
We hebben wel enorm genoten van het gevecht tussen Antonelli en Russell. Als kijker in ieder geval. Ik kan me voorstellen dat Toto Wolff een beetje in de stress begint te schieten. Hoe lang gaat dit goed, Robert?
Ik wilde juist net Toto Wolff een applausje geven en hem bedanken juist dat wij zo hebben mogen genieten van dit racen op dit ultieme niveau. Het is geen teambaas die op de radio drukt en zegt, jongens, stoppen nu. Kan ook helemaal niet. Je bent aan het begin van het seizoen. We weten dat die, 43 punten voorsprong, die kunnen ook zomaar verdampen. Ene Max Verstappen, die stond er 110 punten achter naar Zandvoort en die heeft het ook allemaal goed gemaakt. Dus het kampioenschap is nog vol gaande, maar het feit dat een teambaas zijn mannen zo laat racen en het was echt close, hè. Op een gegeven moment, ik bedoel deze, maar ook dat hij aanremde en dat Kimi Antonelli volledig zijn downforce verloor. Dit moment, wielen blokkeert. Ja, dat is bijna meer geluk dan talent dat goed ging. Ik vond het ook heel gek dat hij erachter ging om dan zo laat te remmen. Maar het is wel een jonge Italiaan die gewoon meedogenloos is, niet verlegen is op het circuit en zijn teammaat gewoon echt Ja, echt laat zweten.
Hij kan al bijna niet meer ingrijpen nu met Toto Wolff. Want we hebben met zoveel mensen hiervan genoten. Ze hebben het laten gaan. Als hij nu gaat ingrijpen, dan komt dat zo hard bij iedereen binnen. Dat je roept. En dan komt hij in diezelfde situatie waarin Zac Brown vorig jaar gezeten heeft. Met allemaal die lulverhalen van ja, we hebben papaya rules. Maar niemand heeft ze ooit gezien.
Nou ja, maar dat, wat Robert zegt. Ik denk dus wel dat we echt. Mogen Toto Wolff echt bedanken. Dat
zeker.
Ze, want anders, na 31 rondes hebben we een geweldige wedstrijd gezien. En daarna zag je wat.
Absoluut.
Eigenlijk de wedstrijd.
Ja, het is absoluut nodig ook, hè? Want we hebben natuurlijk net de 24 uur Nürburgring gezien. Toen we dachten, potverdorie, dit is autosport entertainment. Hè, dat kan je dan vergelijken met Le Mans. Hè? Dan is het echt van, nou, daar kunnen ze wat van leren. Hè, we zien zo'n IndyCar-wedstrijd en Formule 1. Het is toch allemaal het gevecht om de aandacht van de autosportliefhebber. Hè, dus zo'n strijd heb je ook wel nodig. Dus die kun je niet terugroepen, denk ik.
We gaan heel even naar...
Ik wil even wat aanhalen, jongens.
Ja, kom maar.
Dat McLaren op de startgrid staat op de tweede rij met de intermediates. Hè? Nou weten we allemaal dat Jan, jij weet dat ook, in Formule 1... als je bij een kleine team rijdt, dan ga je voor een risicootje. Ik weet in mijn tijd bij Minardi, als Paul Stoddart een wolk zag... dan was het come in for full wets. Weet je wel, gewoon alles proberen. Maar als je toch McLaren bent en je bent een titelverdediger... in de constructeurs en bij de rijders... en je staat op de tweede startrij en je gooit inters erop... ik bedoel, er is geen druppel gevallen, heel de race. Ik bedoel, echt...
Maar wie neemt die beslissing, hè? Wie neemt
Hoe
die beslissing?
Ik begrijp het niet.
Zijn de rijders en dat kom je toch overeen samen dat je dat gaat doen? Ik snap er helemaal niks van.
Ja, het is ook heel opmerkelijk.
Daarnaast heb je een half uur de tijd. Ja. Je hebt een half uur de tijd op de grid om daarover te praten met je engineer. Want je doet een lap die wij vaak niet eens zien, maar die lap naar de grid toe. Nou, dan kan je kijken of er natte plekken zijn. Ik bedoel, we hadden weer een start op die inters, maar het sloeg natuurlijk nergens op. En dat je dan inderdaad, Jan, communiceert met je engineer van we gaan er toch voor. Dan heb je daarna ook nog eens een keer 3 herstarts. Kan je ook beseffen... Geen goede keus, laten we nu toch maar wisselen. En het dan alsnog pas doen na, wat is het, ronde 2 of 3. Ja, pijnlijk.
Alle expertise, alle technologie, alle...
Helikopters, alles hebben ze.
En dan neem je zo'n beslissing.
Nee, Piastri roept 2 keer, het is niet de goede keus. Maar laat ze vervolgens in zijn maatpak blijft hij keurig netjes zitten. Ja, als je echt bal hebt, dan rijden ze gewoon naar binnen. Ze hebben nu geroepen, die twee extra formatierondes... die hebben ons gedekt, want toen werd het net even droog. Wacht even, wat rijden we na een ronde tijd? Dan rijden ik zeg wel, McLaren roept, hè, Robert? Rustig aan tegen mij. Ze rijden 1.14. Dus dan is 2 minuten 28 is dan het verschil geweest... dat het niet goed was voor de Inters en wel goed was voor de Inters. Nee. En als je zo'n gok neemt, ik roep het voor de start, daar word ik niet beter van. Maar als je een gok neemt, als je het met 2 auto's doet... dan kan je of je bent de held of je bent de lul. Nou, we zijn in dit geval compleet de lul. De lul.
Ja, in Engeland
maar
zeggen
Audi,
ze dan... In Engeland zeggen
Audi
ze dan...
begrijp je net dat die doen.
Ja.
En dan zeggen ze, if you're in a hole that deep, stop digging.
Ja.
Maar zij gingen gewoon nog even door. Normaal.
Ja, goed. We gaan van Canada naar Amerika. Want daar was het gisteren tijd voor the greatest spectacle in racing. De 110e editie van de Indy 500.
Drivers, start your engine.
33 gladiatoren, waarvan 9 voormalig winnaars. 4 rookies en onze Nederlandse troef Rinus Vierkee die vanaf P11 komt. Malukas, houdt hij het? Nee! Rozenquist! Hij doet het toch gewoon!
Ja, René, het is wel wat een race. Ik bedoel, de closest finish ooit, 23.000ste van een seconde. Het verschil, de mooiste ooit voor jou?
Oh.
Ja, je hebt er nu een nachtje over kunnen slapen.
Nou, dat vind ik wel. Dat vind ik heel spannend om dat te zeggen. Nee, het is een geweldige slotfase geweest. En ik bedoel, de closest finish ooit in 110 edities. Dat geeft wel wat aan. Ook hier moeten we misschien dan de wedstrijdleiding bedanken. Ze hadden ook heel makkelijk toen we Colette de muur in zagen klappen... hadden ze heel makkelijk gewoon 8 rondjes achter de pacecar kunnen
rijden.
En hadden we dezelfde winnaar gehad. Maar ja, als je op deze wijze dan gaat winnen... en ik dacht hier, in alle eerlijkheid, Malukas, dus de rode auto... aan de leiding. Ik dacht, die 2 Mario Schenk-auto's erachter... dat zijn dus teamgenoten van elkaar... die zijn elkaar alleen maar het lastig aan het maken... En Malukas die denkt wellicht nu in de spiegels... oh, nou, prima. Dan dacht ik ook nog even, gaat Award zich ermee bemoeien? Maar dit had op zoveel manieren fout kunnen gaan. Ik bedoel, 2 dik, een halve ronde lang. Dat hebben we eigenlijk de hele wedstrijd niet gezien. Maar deze run van
Rosenqvist, ja, dat is briljant.
Hij had natuurlijk in die Fast 12 en in de kwalificatie had hij ook die enorme snelle runs. Dus
ja, joh.
Hij wist dat dat daar zat. Hij had ook een trucje in die bocht 4. En ik denk dat hij heeft misschien dit ding nog een keer naar beneden getoefd.
Die weightjacker inderdaad. Ja, dat zou zomaar kunnen, maar geweldig. Geweldig. Geweldig
ook. Maar hij lag ook op kop bij die rode vlag, hè?
Ja, daarom. Ja, dus daarom. Er zijn geen onterechte winnaars bij de 500. Maar dit is echt een hele terechte winnaar.
Had Malukas nou iets anders nog kunnen doen om die toon te breken?
Je hebt ons voet naar beneden gehouden, Chris.
Wij zaten gisteren... Kijk, we zaten ook misschien in bocht 3.
Want dat heeft hij in de kwalificatie ook gedaan. Een kleine misschakeling gedaan. Net even te laat naar zijn 6 of te laat terug naar zijn 5. Zoiets kleins, ja, dat scheelt dan 23.000 wellicht.
Tweede jaar op rij,
dat kan inderdaad wel, want je hebt... Je hebt vaak een soft en een hard limiter. Ja. En als je hem iets te veel door die soft heen gaat... dat je dan inderdaad wel... dat kan het verschil geweest. Ik heb geen idee, maar het kan.
Robert, als je onboard meekijkt met Rosenqvist... dan lijkt het alsof het heel relaxed is. Tenminste, ja... Maar dat is het natuurlijk absoluut niet. Maar
is het echt niet. Maar het is wel timing, er is wel over nagedacht. Precies, wanneer ga ik aanvallen? En vooral dit gedeelte, dat je dus zo close met je teammaat... op zoek gaan naar die toe. Dus je ziet dat David Malukas ook aan het slingeren is. En het zijn marginale voordelen die je kan pakken. Want in principe gaan ze net zo hard. Twee vrachtwagens die elkaar inhalen op de snelweg. 1,80, de ander gaat 81. Alleen ga je hier 380. Maar hier laat zijn teammaat hem leven. Dus hier lift de teamgenoot van Rosenqvist. Zal hij voor de rest van zijn leven spijt van krijgen. Daardoor heeft Rosenqvist die waanzinnige run. Want die lift niet. Die heeft pedaal krom getrapt. En Malukas kon niets anders doen dan dit. En dat is de ergste plek ter wereld om tweede te worden. Zeker op deze manier. Op 18.000ste natuurlijk. Maar Rosenqvist en vooral net de run... nadat die herstart begon, toen raakte die zijn teamgenoot zelfs in bocht 1. Ja. Zijn linker voorwiel en het rechter achterwiel raakten elkaar. Het had wat op zoveel manieren fout kunnen gaan, wat René zegt. En dat is het mooie van Indy. Puntje van je stoel dat laatste rondje. En hoe je hem dan wint, buitenom blijven hangen. Chapeau, dan moet je echt big balls hebben. En dat had hij.
Wat hij ook heel goed deed, is dat hij zat aan die buitenkant... maar hij hield hem natuurlijk zo laag mogelijk om de ruimte die er links was... hij creëerde de ruimte rechts zelf. Hij hield hem kort, zodat als je eventueel in die contactfase komt... dat hij rechts nog ruimte had om hem uit te laten lopen.
Maar je wil niet hoog komen, hoor.
Hij hield hem heel mooi kort aan de binnenkant... zodat hij zelf die ruimte, die weinig ruimte die je rechts hebt... Dus hij creëerde wel gewoon zijn eigen vrijheid. Ja. Ja. Dat was mooi.
Maar die spotter zijn stem, je hebt dus een spotter die meekijkt op het circuit... Ja. Dat weten we op Indy en dat is zo groot dat er zelfs twee zijn. Maar die stem sloeg zelfs over van die spotter. Want die dacht, dit heb ik zelf ook nog nooit gezien. Dat hoorde hij echt zo van. En die was daarna natuurlijk ook helemaal uit zijn pannetje... omdat hij al had gewonnen. Maar wat een overwinning. Wat een waanzinnige race blijft er toch, de Indy 500.
Ik snap dat die Amerikanen dan beetpakken. De closest finish ever. En dan ga ik weer terug naar x aantal jaren geleden... dat ik wel eens tegen Weiler Charlie Whiting zei... moeten we in de Formule 1 niet wat vaker de safety car inzetten... en dat soort dingen, neutralisaties. Waar ze in Amerika vroeger natuurlijk heel erg snel mee. Als een race niet leuk was, dan was het zo. Ja. Als ik hier dan aan denk, ik snap dat ze een beet pakken. Maar ja, doordat er een code rood voor gezeten had en alles... is het natuurlijk eigenlijk
We hebben één rondje gereden.
Nou ja, anderhalf, twee. Ja.
Goed, we gaan heel even naar Rinus. Want Rinus finishte als zesde. Zijn beste resultaat ooit tijdens de Indy 500. Strategisch niet een perfecte race, maar zonder gedoe. En hij is toch een ongelooflijk knappe prestatie om op P6 te eindigen.
Nee, absoluut. En ik weet het niet, hoor, of het de slechte strategie was. Want ik denk, eerlijk gezegd, door deze strategie... zat hij in de positie dat hij betere banden had richting het einde. Out of sync ging hij. Mm-hmm. Ik denk, laat ik het anders zeggen. Als hij de meer conventionele strategie had genomen... dus dat hij meteen bij de eerste mogelijkheid meeging... dan had hij niet beter dan... ik denk dat P6 gewoon het maximale was. Dus dat is gewoon prima uitgedacht.
Strategie pas achteraf, hè?
Ja. En hij pakte de meeste plekken natuurlijk met die herstart. Hè? Dat is wat ik net even wilde aangeven. Is dat hier is het wel zo dat als het circuit groen is, is het groen. Hè? Kan je gelijk inhalen.
Ja.
Je hoeft niet de start-finish te wachten.
Dus die timing, die herstart. Is heel goed.
Precies.
Dit was van P9 naar P5. Ongelooflijk goede herstart.
Dus eigenlijk neem je dan toch een klein aanloopje. Want het is green, 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 wat Jan zegt. Maar jij kan nu al een aanloopje nemen. Dat momentumverschil... Ja, dat neem je gewoon helemaal mee dat het rechte stuk op. Dus die gingen die commentatoren in Amerika ook los. Die zagen ook 4K, want die kwam in één keer tussendoor. Je kan zomaar dan 2-3 man makkelijk inhalen. En wat Malukas hier deed was ook heel stoer. buitenom in bocht 1. En het is, als je lift, is het gewoon klaar. Dus het is wat die Armstrong deed om één keer te liften. Ja, dat is zo pijnlijk als je erover nadenkt. Maar daar gooi je gewoon een goed resultaat mee weg.
Rob, we gaan even naar jou. Naar de socials.
Ja, want die uitvalbeurt van Lando Norris. Als je toen goed oplette, zag je dat daar behoorlijk wat publiek zich ineens ging melden op het punt waar hij uitviel. En ja, waar veel publiek is, zijn ook telefoons natuurlijk. En daar waren wat mensen aan het filmen.
Dit vindt Lando natuurlijk geweldig, dit.
Ik zei, hoe komen al die mensen daar zo komen? Die zeggen dat gewoon via een service road ga je toch weg meestal?
Dat is het leuke van de Grand Prix van Canada. Je hebt in Canada, en daarom is het best een leuke Grand Prix om als Europeaan ook toe te gaan. Je hebt daar nog general access, zoals je in Zandvoort vroeger gewoon langs de hekken buiten langs kon lopen. Dus je hebt geen vaste plek. En ja, hij is daar terechtgekomen en dan moeten ze een plek gaan vinden. Maar dat maakt de Grand Prix daar wel echt heel leuk. General access.
Hij zag er niet heel blij uit.
Nee.
Maar daarna stapte hij op de scooter en toen is deze foto van hem genomen. Toen had meneer er ineens wel heel veel plezier in om terug te komen naar de paddock. Een goede foto.
Okay. We kunnen hem even niet zien, dus dat scheelt.
Hierachter.
Maar is het AI of is het gewoon wel?
Nee, het is echt genomen zo. Ja, en dan, het was nog niet afgelopen voor Lando. Want we zagen gisteravond in onze uitzending met de Indy 500... dat Daniel Ricciardo in Amerika was op bezoek bij zijn maatje Connor Daly. En ja, en een paar uur later waren ze samen, dus... Of Lando heeft de vlucht naar Indianapolis genomen.
Ik zag deze vanochtend. Ik denk, dat is dan toch van een ander jaar geweest. Hoe is dat dan samengekomen?
Nou ja, het is in principe vrij dichtbij, hè? Ja. Indiana is niet heel ver...
Het is,
die gasten hebben allemaal privé. Nee,
53 kilometer. Dus van hier tot Madrid ongeveer.
Dat is anderhalf uurtje.
Okay. Nee, dat is wat twee uurtjes vliegen.
Maar het zijn afstanden zijn...
Lando was eerder klaar natuurlijk.
Connor Daly is naar... want die waren samen daar. Lando kon natuurlijk eerder weg.
Die was zo die privéjet aan het boeken. Die zag het gelukt.
Nu is duidelijk. Lando is daar.
De Uber-helikopter komt meteen landen in de paddock natuurlijk. Maar goed, ze zullen een hele gezellige avond gehad hebben. Dus dat zal ongetwijfeld goed zijn gekomen. Ja, en dan George Russell. We zagen hem net al even balen.
Is dat niet Henry Verloon? Linksonder.
Ja, tuurlijk.
Het is eigenlijk verdomd veel op Henry. Zie je dat?
Daar
is zo gezellig daar.
Nee, wat zit er in het water van jou?
Ga maar door. Dat is cultuur. Ik heb geen idee wie Henry Verloon is.
Ja, ik wel.
Had het licht aan jou, jongen?
Ja. Hij is wel heel grappig.
Ja, die moet je... Ik neem je ook een keer mee.
Nee, liever niet.
Gaan we eerst lekker eten.
Dan zagen we George Russell net even zitten balen op dat stoepje... met die helmen, met de headrest gooien en whatever. En toen kwam hij ook weer terug in de paddock. Ja, ik moest hier wel een beetje van gniffelen, want... Ik heb het idee dat hij dit stiekem ook wel mooi vindt... dat iedereen hem achterna loopt, de camera van Formule 1 achter hem aan... dat Manneke dat nog een high five gaat. Kijk, elke keer net dat gezicht. Ik vind het wel... Ik vind het wel heerlijk. Ook dat pasje dat hij dan heeft.
Ik wou zeggen, dit is een catwalk loopje dit. Zo van,
ja, heerlijk.
Kijk mij even balen. God.
Ik vind het ook wel heerlijk gewoon, want ja... mensen beginnen, kunnen zich wel aan hem ergeren, uitspraken die hij doet, maar ik vind het wel lekker. Gewoon.
Je hebt het contrast gewoon nodig.
Rob van Zomer,
zo wordt gewoon de cast van een film toch ook gewoon geselecteerd. Van, je moet het lievelingetje hebben.
Een beetje de bad guy moet je hebben.
Van Zomer is nog een stapje verder vandaag. Die riep, ik gun George Russell een uitvalbeurt.
Terug even naar Amerika, want dat was natuurlijk afgelopen weekend werd daar veel gereced. Niet alleen gisteravond in IndyCar, maar in NASCAR hadden ze ook een weekend waar ze gereced zijn. En op vrijdag rijden daar de NASCAR trucks. En daar moet je altijd aanwezig zijn, want daar kan het wel eens uit de klauwen escaleren, zeg ik meestal. Ontzettende tetsen, bijna airborne, maar wordt weer terug de baan opgeslingerd. En valt nog mee. Maar dit is er gewoon, dit is dagelijkse kost daar in die klasse natuurlijk.
Wat een mazzel dat hij nog net landt voor die dingen.
Alles ging hier weer goed. En dan even, gisteren hadden we natuurlijk iemand die de double ging proberen. Oftewel de Indy 500 en de 600 miles NASCAR race. Catherine Legg, de 45-jarige coureur, vrouwelijke coureur. En in de IndyCar bracht ze het er niet zo goed vanaf. Maar ze had een enorme pech, want vooraan ging Hunter Ray in de spin. En ze ziet eigenlijk niet meer waar ze naartoe moet. En de spotter zat ook niet helemaal goed. Ze moest uitwijken en crashen daardoor helaas. Maar daardoor had ze wel alle tijd van de wereld om naar Charlotte te vliegen... om aan die NASCAR-race mee te doen. En daar verloor ze helaas na een rondje of 210... verloor ze haar band en lag ze er daar helaas ook uit. Maar,
de hele wiel...
het hele wiel eruit. Desalniettemin toch mooi dat iemand weer de dubbel deed. Maar het was geen, ze zei zelf ook, het was een... Een zondag om snel te vergeten.
Indy deed ze wel heel goed, want als ze dat niet gedaan had, dan had ze hem dus volledig geteaboond.
Ja.
Je kunt haar die
nee,
niet,
zeker
haar
niet
verwijten.
Nee, want ja, die spotte die coach daar en die zegt go high, go high. En op het laatste moment zegt hij, oh nee, toch niet. Ja, dan komt er niks meer.
You know what? Go low.
Het is wat aan de late kant, maar ga toch wel low nu. Ja, en dan toch even met een serieuze noot afsluiten. Want gisteren was natuurlijk de Coca-Cola 600 en NASCAR race. En we weten natuurlijk, afgelopen vrijdag hebben we een café over gehad. Carl Busch, onverwachts overleden. Hij zou natuurlijk aan de start staan van die race, maar was er dus helaas niet bij. En dus waren vrouw en zoon, want zijn zoon raced ook. Daar had hij hele grote plannen mee. Die stonden voor de start. Hadden ze een heel mooi eerbetoon aan hem. En er kwam ook de zoon van Carl Larsen. Een vriendje van de zoon van Carl Busch. Die kwam toch even bij hem staan om hem nog een knuffel te geven. Dus dat was...
Dat is hartverscheurend.
Het was een erg mooi beeld. Dat zal lastig zijn geweest voor de mensen daar, voor de coureurs natuurlijk. Alleen ja, uiteindelijk werd er gewoon geraced zoals Carl Busch het zelf ook zou willen. En uiteindelijk werd de race gewonnen door Suarez, de Mexicaan, die veel lessen van hem heeft gehad. Dus dat was een mooi treffend
heftig,
einde.
Hè, dat je dan als familie toch ook weer in die publiciteit terechtkomt. Dat je niet gewoon kan lekker zeggen, jongens, we doen de luiken en de deuren dicht. En
het, of misschien vinden ze ja, het ook lekker om dat tussen deze mensen te zijn die jou zo lief hebben.
Dan, gaat wel
is dat ook Amerikaanse cultuur dan, of niet?
Nee, want wie was dat, moet ik even goed zeggen. De moeder van Hubert, die stond een dag later op de startgrid. Met die helm, die was een dag later. Dus het is racers hebben wel zoiets. Hij had gewild dat we gingen racen, dus we gaan. Dus daarmee is het. Maar als ik het dan zie, dan vind ik het wel vrij.
Ja. Goed, we gaan heel even tussenuit. Maar straks praten we verder over de Formule 1 en over de Indy 500. Want Rick Winkelman is vandaag ook nog in Indianapolis voor de huldiging van de Indy 500-winnaar. Tot zometeen.
Malukas, houdt hij het?
Nee!
Rozenquist! Hij doet het!
Gewoon
op de lijn! dit is volgens mij de close finish ooit.
Welkom terug aan de stamtafel van het racecafé. Rick Winkelman was voor ons het hele weekend in Indianapolis en ook vandaag, want daar werd de winnaar van de Indy 500 gehuldigd.
Maandagochtend, het is even na 10 uur en we zijn nog even terug op Indianapolis Motor Speedway met toch iets typisch, ja, iets typisch wat hoort bij de Indy 500, namelijk de huldiging van de winnaar en met name ook de fotoshoots van de winnaar. Daar zien we in de verte Felix Rozenquist staan. De maandag op Indianapolis is de dag dat allerlei goede doelenorganisaties uit Indianapolis, sportverenigingen, bejaardenverenigingen, muziekverenigingen, noem maar op, komen allemaal langs om op de foto te gaan met de winnaar van de Indy 500. En dat betekent dat Rozenquist daar gewoon echt tot 4-5 uur vanmiddag nog staat. Het is dus nu 10 uur 's ochtends. Hij is al een uurtje bezig. De hele dag staat hij daar te lachen, foto's te maken. En het hoort bij de traditie. Dat moet de winnaar van de Indy 500 doen. Ze vinden het nooit moeilijk. En als je dan verder kijkt op het circuit, ja, het wordt een beetje afgebroken. Dit is de plek waar heel veel televisiezenders hebben gestaan. Kijk, collega's hebben niet eens alles helemaal goed opgeruimd. Hier hebben wij zelf ook gestaan als we wat dingen naar Nederland wilden sturen. Daarachter wordt alles al langzamerhand opgeruimd. En Felix Rozenquist, die staat hier dus nog wel tot, ik denk, zeker een uur of 3-4 vanmiddag. Maar hij zal het graag doen, want hij moet het alleen maar doen omdat hij de winnaar is van de Indy 500.
Ja, opmerkelijk. Maar wel leuk, Jan.
Ja, hallo. Wat verdient hij ermee?
Voor hem?
Anderhalf miljoen?
Ja, maar dit goes with the job.
Ja, precies.
Ik bedoel, je hebt Indianapolis heeft natuurlijk gewoon, als je die één keer gewonnen hebt, ja, dan kun je gewoon een lifetime opteren.
Heb je geen voornaam meer, toch? Dan ben je toch Indianapolis winner Rozenquist?
Ja, nee. Ik denk dat ze dit absoluut graag doen. En ja, dit hoort een beetje bij die Amerikaanse status.
Rob liet net al zien dat Lando dus waarschijnlijk vanuit Montreal naar Indianapolis is gevlogen. En die ging ook nog even zelfs met hem op de foto van de... Kijk hier.
Ja.
Die is er gewoon bij.
Hij is zo vanaf die scooter is die de club ingedoken en zo naar het circuit gegaan.
Ja,
die heeft geen overdicht gedaan.
Zac Brown was daar, maar McLaren had natuurlijk auto's. Dus ik denk dat hij al een kleine debrief gehouden heeft met Zac Brown over Inters, no Inters, yes, Inters, no Inters.
Precies. Precies. En wat doet dit nu met de carrière van Rozenquist? Is dit een enorme impuls?
Ja, nee, hallo. Dit is, hij is nu, zijn pensioen is nu geregeld. En dat is op meerdere manieren mooi, want hij is net vader geworden. Dus dat is fantastisch natuurlijk, dat je op die manier je toekomst kan veiligstellen. Wat je al zegt, Olaf, je wordt nu altijd geïntroduceerd als de Indy 500-winnaar. Ja, dat is geweldig. Hij heeft een McLaren-verleden natuurlijk. Hij heeft jarenlang voor McLaren gereden. Dus vandaar ook die link met Lando Norris.
Mag ik een onbehouden vraag stellen? Typisch Nederlandse vraag. Rosenqvist wint anderhalf miljoen of zo, denk ik?
Ja, 2 miljoen ongeveer, denk ik, ja.
Wat krijg je voor een zesde plaats? Kan het Rinus helpen dat daar goed prijzengeld aan hangt?
Ja, absoluut.
Je hebt daar prijzengeld, percentageverdeling in. Want je hebt ook een franchise-deel. Dus waar ze gewoon tientallen jaren soms voor betalen. En dat dan bijvoorbeeld sowieso de helft van het prijzengeld bijvoorbeeld niet in het geding is. Dat gaat sowieso naar het team. En van die andere helft wordt er dan een verdeling gemaakt.
Dus, maar hij is er niet slechter van geworden.
Hij heeft ook rondes aan de leiding gereden. Krijg je ook weer geld voor.
Het is geen simpele berekening.
Nee, oké.
Allright.
René, hoe zien de aankomende dagen dan voor Rosenqvist uit? Want het is aankomend weekend gewoon weer.
Ja, nee, tuurlijk. Ja, joh. Dus het is vandaag druk. Maar hij is gewoon tot en met komend weekend gewoon druk. Met allerlei plichtplegingen. Traditioneel mag je ook eens een keer de beurs openen op Wall Street. Moet je een fotootje maken op het Empire State Building. Noem het maar op. Allerlei plichtplegingen. En er is ook wel ergens een staatje bekend dat de winnaar van de 500... de volgende race... Dus je was vaak waardeloos, omdat ze helemaal gedraind zijn. En dan gaat het helemaal nergens. Maar hey, je bent Indy 500 winnaar. Dus hallo, maakt helemaal niet zoveel uit.
Ik kan me nog wel goed herinneren dat die paar Indycar races die ik gedaan heb. En dan had je een race die was dan sowieso. Maar ja, ik ben Europese racer gewend. Ik heb Le Mans gewonnen, won ik geloof ik 2800 pond met z'n drieën. En dat je 13 uur moeten rijden, dus dat schiet niet op. En had je bijvoorbeeld een prutserige Indycar race gereden, was je misschien 14 of 15, ik weet het niet meer. En dan zie je de uitslag en dan staat er gewoon achter je naam $58.000. Dat je denkt, dat kreeg ik natuurlijk niet allemaal, maar al kreeg ik mijn 10%. En dan dacht je van, dat is toch een leuk weekend.
Dat was wel lucratief, hè? Dus,
Hoe snel was dat verbrand, Jan?
Nou, meestal zat ik in een fase dat ik zo'n beetje in zeg maar even 1982... had ik dan de sponsoring van 1980 rond. Weet je wel, dus...
In het gat achter mij. Hoe diep was het gat ook alweer? Die moest je opbouwen met storten.
Goed, we gaan terug even naar de Formule 1. Max, wordt derde. Dat is een hartstikke goede prestatie. Ja. Waar hij ook opmerkelijk blij mee was. Terecht natuurlijk.
Ja, maar dat zag ik na de kwalificatie van zaterdag niet echt zo 1, 2, 3 gebeuren, moet ik zeggen. Want daar was hij niet al te optimistisch. Maar op zondag had hij dan toch weer goede zin. Hij zei op zaterdag na de kwalificatie, team wil dat ik van alles probeer. Ik heb al lang gezegd, het werkt niet, maar nu zien ze het. En op zondag was het ineens weer, we maken mooie progressie. Dus ik zie hem liever zo dan dat hij met een P6 staat te mokken voor de camera.
Gelukje bij een ongelukje, dat was natuurlijk dat regenprotocol was uitgevaardigd. En door dat regenprotocol uitgevaardigd, Het was op zaterdag al zo, kans van 40% of meer, wisten ze dat ze zondag dingen mochten veranderen. Dus dat ze zaterdag iets hebben aangepast, waar Max misschien normaal zou zeggen, ga ik niet doen. Wetende, als het niet werkt, ik denk dat het niet werkt, kan ik het zondag terugzetten, want hij had gewoon een veel betere auto dan dat hij op zaterdag had. Ja. En dat zou normaal gesproken, als het helemaal droog, had het niet gekund. Maar dat doen ze, ik vind dat slim. En ik vind het ook verstandig van Max dat hij een keer zegt, het werkt niet. Willen jullie het? Oké, dan gaan we laten zien dat het werkt. Ja, en dan gaat hij niet minder gas geven, dat vind ik ook mooi.
Maar je wil ook, voor eigenwijzigheid is geen plaats. Je wil gewoon weten hoe het zit.
Precies.
En als de een denkt, het zit zo, dan wil je gewoon dat elimineren en that's it. Dus het is in je eigen belang dat je ook met het idee van een ander gewoon maximaal gas geeft.
Juist.
Want je wil gewoon weten hoe het zit.
En het getuigt ook van dat hij is de teamleider ook. Van ja, we moeten dit met z'n allen doen. Dit is nu de situatie waarin we zitten. En ik denk ook voor het moraal van het team dat het ook heel goed is dat hij dan ook laat zien dat hij blij is met die P3. Want er zijn heel veel monteurs die echt nog veel harder werken dan hij om die auto maar goed te prepareren. En dat is heel goed, vind ik.
Ja. Robert, heb jij genoten van het gevecht tussen Hamilton en Max?
Ja. Nee, had ik wel een extra oog op Hamilton dit weekend. Omdat hij zei dat hij zich anders ging voorbereiden dan anders. Even geen simulator, geen standaard dingen die Ferrari graag ziet bij de coureurs. Dus, en het is natuurlijk een van zijn meest succesvolle Grand Prix weekenden in Canada altijd geweest. In de tijd van Mercedes. Maar deze actie buitenom. Het leek alsof Max al heel vroeg ging sparen met de batterij. Waardoor hij Lewis eigenlijk een mega overspeed had. Je ziet me dat duidelijk on board. We zien de lampjes aangaan bij Max. 3, 2, 1 daar. Dan duikt hij naar de buitenkant. Super overtake voor Lewis. Het zal hem heel veel zelfvertrouwen hebben gegeven. Max kwam daarna nog wel terug. Maar ik was ook wel heel blij dat hij een tweede werd. En het schijnt dus zo te zijn dat als mama Lewis erbij is, dat de podiums gereden worden. Dus ik heb het idee dat mama een world tour moet gaan doen. Want die kan de agenda schoonvegen. Want zo'n lief moet vaker op het podium gaan staan.
Jij zegt, Max, kom daarna wel terug. Daar had je zelf ook wat over gezegd. En dat is weer zoiets. Formule 1 is. We zijn goed bezig, laten we het eerlijk zeggen. Waar we nu staan met z'n allen, hadden we na twee wedstrijden niet gedacht. Laat ik dat vooropstellen. Maar ja, we zien dit ook weer niet. Max zei later ook. Ja, het leek wel of ik terugkwam. Maar als ik binnen een seconde van Lewis zit. Vroeger hadden we de DRS binnen een seconde.
Dat is hebben die overtake.
Hier heb je die overtake en die boost die binnen een seconde. Maar daar zien we op TV niks van. Hij zegt, dus dan lijkt het dat ik makkelijk bij kan blijven.
Ja, maar eerlijk is eerlijk, ik heb er helemaal nul last van gehad. Nee, van die nieuwe reglementen waar ik me zo zat te irriteren aan China en Japan. Nee. Had ik hier echt topracen gezien, geen superclipping ervaren. Gewoon zoals het hoort. Tuurlijk. Ja, toch?
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Maar er zijn nog steeds dingen die we niet zien. Ik zou toch graag willen.
Nee.
Doe een lamp op die auto lampjes als die boost aangaat. Dat je denkt, super, oh, hij
jaren geleden had Super Formula had lampjes op de rolhoep, volgens mij. Als ze dan een super boost, weet ik veel, iets hadden. En dan kon iedereen zien, oh, de kerstboom is aan, dus je vermogen.
Ja, 60 seconden in de race. Die kon je gebruiken om aan te vallen, maar je kon het ook gebruiken om te verdedigen.
Ja, maar doe het.
Ja, Robert, zeg het nog.
Het was wel een bijzonder weekend voor Max, jongens. Als we even kijken. Ik bedoel, een bijzondere week. Je rijdt op de Noordslijven, waanzinnige ervaring. Rijdt bijna iedereen op een hoopje en wint hem nog bijna. Dan op donderdag viel mij op dat hij in die persconferentie zei, ik ben heel blij met waar de Formule 1 naartoe gaat. Dat ze dan toch voor 27 misschien wel die 60-40 met die motorregel willen gaan toepassen. Nou, en dan op vrijdag was hij weer chagrijnig omdat die auto niet ging in de kwalificatie in de sprintrace. Zaterdag weer blij en op zondag. Weet je, het is wel een rollercoaster bij Max. Het is geen saai seizoen.
Ja. En is Red Bull nu aanzienlijk beter geworden?
Nou, het motiveert. Alleen, ik maak me altijd zorgen als Isaac Hadjar zo dichtbij zit. Want is die auto dan wel een goede window? Heel eerlijk, als Max die auto echt naar zijn hand weet te zetten. En volgens mij had hij nog te veel onderstuur dit weekend in die chicane. Reed je mee bij de Wall of Champions. En dan had ik echt het idee dat hij moest wachten voordat die auto draaide. Dus zijn ze terug. Het motiveert altijd een podium. En naar Monaco toe is dat wel lekker met een beetje zelfvertrouwen die kant op te gaan.
Ze zijn wel terug. Ik heb een staatje meegenomen waar je dat uit kunt zien. En we weten nog, de eerste wedstrijd was het 18e, 1,2 seconden, 19e, whatever. Maar kijk even naar de race pace. Mercedes, Red Bull, race pace over de hele wedstrijd 2/10 per ronde. Dat is in Formule 1 nog veel. Ferrari 2/10. McLaren mogen we niet helemaal doen, want die zaten in het midfield en dergelijke. En dan zie je wel een groot gat naar Alpine en Williams op 1,4, 1,5. Ja. Maar dat Red Bull zit nu op race pace op 2/10 van Mercedes, geeft echt wel aan dat, ondanks dat de balans voor Max nog niet perfect is, ze zijn wel, zeg maar, de jagende partij.
Weet je waar ik bang voor ben?
Waar ben je bang voor? Muizen.
Ook wellicht. Maar Antonelli en Hamilton die hebben natuurlijk een geweldige strijd gevoerd. Antonelli en Russell hebben een geweldige strijd gevoerd. En nog liepen ze uit op de concurrenten. Ja, ze reden meer naast elkaar dan achter elkaar. En nog waren ze sneller.
De auto heeft dus geen geheim.
Ja, nee, maar die 2/10, dan waren ze dus meer naast elkaar aan het rijden. En na ronde nummer 31 dacht Antonelli ook, oh, nu kan ik rustig aan doen. Dus ik ben bang dat het gat toch echt duidelijk groter is dan die 2/10. Prima.
Hoe het tot stand is gekomen. Hè? Want je ziet bijvoorbeeld een enorme stap met Aston Martin. Hè, terwijl die toch wel een duidelijke stap vooruit hebben gemaakt. Maar ja, kijk, als een van die auto's uitvalt, zoals bijvoorbeeld ook met de McLaren's, als die uitvallen, dan heb je natuurlijk alleen maar data van een beperkt deel van de race, waar het nog helemaal niet snel ging. He, dus wat dat betreft moet je je af gaan vragen, hebben ze wel genoeg data kunnen vergaren, om dit een eerlijk beeld te laten zien. Kijk, als iedereen gewoon zonder problemen de race rijdt, dan heb je een eerlijk beeld. Hmm. Maar anders heb
dus
je
Barcelona gaat ons een eerlijker beeld geven. In principe, als ze allemaal
als iedereen uitrijdt.
Barcelona is nooit het grote spektakelstuk van het jaar.
En Monaco dan?
Maar wel geweldig podium, jongens. Dat podium is natuurlijk waanzinnig met Hamilton en Verstappen en dan de nieuwe King. Dit is wel Formule 1 op zijn top, hoor, dit weekend. Ja. Ik zeg, Canada mag er nog wel 10 jaar bij tekenen, als je het mij vraagt.
Top gisteren net en Monaco dan? Monaco, persoonlijk even?
Ja, zaterdag. Monaco verwacht zaterdag. Ik veel van Ferrari. Alleen de zaterdag. Echt veel van Ferrari.
Ja. Maar zaterdag,
ik verwacht ook veel. Ferrari zou ook iets zijn waarvan ik niet verbaasd zou zijn als die met z'n tweeën in één keer op de eerste rij staan.
Dus denk ik ook.
Dankjewel, Robert. Ik denk dat je daar naar uit kan gaan kijken, naar Monaco. En fijne avond daar, waar je ook zit, nu in de slaapkamer.
Ja. Ja, ik ga nu een ander trucje doen. Andere kwalificatieronde.
Oké, okay, ciao, ciao.
Kijk naar Trots kijken.
Rob, goed, Max, fantastisch, P3.
Ja.
Rinus, fantastisch, P6.
Ja, waren er meer Nederlanders
die zich goed hebben gereden?
Jazeker, want we hadden de Formule 2, maar eerst de F1 Academy. En onze dames, we hadden ze vorige week nog in het café zitten. Nina Gademan en Esmee Kosterman. En die hadden niet het allerbeste weekend. Nee. Want het was het tweede weekend pas voor de F1 Academy. Ze hadden 3 races. En op zondag hadden ze ook nog nat weer. Maar ik had van Nina wel iets meer gehoopt. Misschien was het dat, denk ik, vooral. Maar de resultaten waren niet grandioos. De kwalificatie was niet grandioos. 9e, een DNF waar ze niks aan kon doen. Want ze zat achter 2 crash in de dames. En de 7e plek. Dus er liep wel wat schade op in het kampioenschap, waar ze eerst nog 2e of 3e stond. En voor Esmee was de 18e, een 9e en een 12e plek. Dus geen punten. Die 9e was in de sprintrace, dus daar kreeg ze net geen punten voor. Maar goed, het is het eerste jaar voor Esmee. Het is pas haar 2e officiële echte weekend.
Maar het houdt nog niet over, laten we eerlijk zijn. Hè? Want dat meisje vooraan,
die twee wedstrijden. Ja, Palmowski, die reed echt heel ver weg. Bij
2 wedstrijden, meer dan 10 seconden op de rest, hè?
Ja. Dan waren ze achter wel aan het knokken en dergelijke. Maar desalniettemin, ze was echt enorm snel.
Desalniet de plus is het.
Ja,
dan,
sorry, desalniet de plus. Was enorm snel. En wie ook snel was in Canada? Laurens van Hoepel, want we hadden het vrijdag nog gezegd. Hij had de pole position te pakken. In de sprintrace reed hij al naar een mooie 4e plek. Voor werden wel wat mannen gedisqualificeerd. Maar dat is in de sprintrace al heel top. En in de hoofdrace ging hij aan de leiding. Maar ja, de Wall of Champions. Ja, als je hem ergens in moet parkeren, dan kan je het beter daar doen in Canada. Maar vanaf de leiding kletste hij er vanaf, helaas. Maar wel vanaf de leiding. Hè? Dus, dat is,
ik denk wel dat dit circuit toch wel wat overeenkomst heeft met Monaco. Dus wat dat betreft, dat wat we hier zien, en met name dan ook die kracht van die Ferraris, dat zou, en met het oog op Van Hoepen. Dus hij had al heel veel mooie dingen gezien. En ik heb wel begrepen dat hij voor Monaco al super gemotiveerd is om mooi terug te komen.
En ze hadden hier nog nooit gereden, Formule 2. Dat vergeet je ook maar zo mee. Ze zijn nog nooit daar geweest. Dus en dan zie je...
Zonder data.
USP, hij stond er wel. Ja. En hij had een goed mazzeltje gehad. Hij had natuurlijk de dagen daarvoor op de Hungaroring en de Williams gereden.
Ja.
Als je dan vanuit een Williams op de Hungaroring komt, die komt hier in een Formule 2-auto, dan denk je denkvermogen... Oh, ik heb een beetje meer tijd dan dat ik van de week had.
Kinderspel.
Nee, maar prima gedaan.
Absoluut.
Ik hoop dat hij door kan gaan.
Want hoe ging die test?
Ja, dat was in een overjaarse auto, noemen ze dat. In die TPC-auto. Ja.
DPC-auto.
Dat is... leuk was met Williams, was dat. Dus hij heeft zijn eerste kennismaking met de Formule 1-auto gehad. Smaakt uiteraard naar meer. En ik moet zeggen, ik ben enorm verrast door de grote progressie die hij toch in een jaar tijd gemaakt heeft van de Formule 3, waar hij goed mee kwam. Maar die stap die hij nu maakt naar de Formule 2 is echt wel bijzonder.
Ik vond hem grillig in de Formule 3. En toen dacht ik, oei, is het wel goed? En ik denk dat het wat goeie wat hij gedaan heeft. Hij is er niet in blijven hangen. Want dan, als hij een jaar lang en dan de boel niet afsnottert, dan zegt hij, ja, zie je wel, het is niet. Dus hij is nu hier naartoe gegaan. En hier doet hij het eigenlijk beter dan dat hij in de Formule 3 deed.
Ja,
en dat is het perspectief wat teambazen willen zien.
Ja, je weet nooit van wat voor basis hij het doet. Hè? Dus de moeilijkheidsgraad van het team waar hij toe mee reed, de monteurs, de engineers eromheen, dat kan best wel een hele moeilijke zijn. Dus misschien heeft hij het wel fantastisch gedaan in de Formule 3 met de middelen die hij had. Dus wij kunnen het altijd maar beperkt beoordelen. Dus
wat je vaak ziet is het verschil tussen downforce PK-verhoudingen. Alex Palou ook een mooi voorbeeld van. Ja, in de Formule 3 was hij maar zo. Maar toen ging hij naar de Superformula in Japan. Veel meer vermogen, grotere, dikkere auto's. En die is daar veel beter in.
En dat was ook niet de beste van het groepje wat toen in GP2 Formule 2 zat. Hè? Van die jongens met Albon.
Russell zat
er. Russell was natuurlijk...
Maar we mogen niet klagen, hè? Gewoon als Nederland. Ja, gewoon even ziet. Laurens op pole. Nou, Max, say no more. Rinus, die het geweldig doet. En dan hebben we natuurlijk ook Nick de Vries natuurlijk. Ja. Formule E en met Le Mans.
René
komt eraan.
Nou, dat moeten ze allemaal zelf laten zien. Ook René.
Wanneer rijdt hij weer?
Even kijken, over anderhalve week in Portimao. Ja, dus, maar goed, er zijn een heleboel goede, mooie Nederlandse rijders onderweg. Hè, waaronder hoop ik ook René. Maar ze moeten het zelf laten zien.
Dat is waar.
Heren, het is tijd voor het laatste rondje. Okay. Waar jullie het mee eens of oneens kunnen zijn.
Ga je vandaag een keer een beetje normale stellingen stellen?
Absoluut, speciaal voor jou, Olaf.
Nee, daar gaat het niet om.
Hou het rode kantje maar, maar er goed bij.
Het is soms zo enorm zwart.
Je hebt ook alleen maar.
Ja, maar dat is de hele strekking van de stelling.
Ja, kijk maar.
Het is een verbetering dat de Formule 1 nu na de Indy 500 wordt verreden. Jaren hiervoor werd het de kampioen van Monaco dan 's middags uitgezonden. En daarna kwam de Indy 500. Nu heb je eerst de Indy 500 en daarna de Grand Prix van Montreal op de agenda. Vind je dat een verbetering of niet?
Vreselijk, vreselijk. Ze moeten zich kapot schamen bij de Formule 1. Je kan niet de start van de Grand Prix van Canada hebben op het moment dat ze in IndyCar gaan finishen. Ik vind dat je gewoon respect moet hebben voor de 24 uur van Le Mans,
ja,
bijvoorbeeld. Geen Formule 1 race tijdens de 24 uur van Le Mans. Geen Formule 1 race tijdens de Indy 500. Dat hij ervoor zat met Monaco, prima, maar niet daarna. Je weet dat het uit kan lopen. Ja. En nu zat de climax van de 500 zat gewoon bij de start van Monaco.
Ja, ze hebben diezelfde tijdzone gekozen. En dat hadden ze niet moeten doen. Nee, dus denk ik niet bij eens. Zorg ervoor dat het altijd een tijdzone is. Dat je 's middags Formule 1 kan hebben voor de Europeanen. En 's avonds IndyCar kan hebben. Dus de logistieke keuze is natuurlijk slim, hè? Dat we vanuit Miami naar Montreal gaan.
Er zit 3 weken tussen.
Ja, precies, zit een beetje vliegen tussen. Ja, gaat er meteen weer vliegen.
Ja,
goed.
Dus ik ben de vraag eigenlijk helemaal vergeten.
Wat ik...
ik ben er helemaal
Dat eens. Zou ik beter doen, want anders klim ik over die tafel hier.
Okay. Kijk, een beetje, het is weer een beetje vrij parochie, maar het was natuurlijk altijd een beetje lachen. Want ja, een beetje het suffe voorprogramma van Monaco, dat gebeurde niet zoveel. En daarna had je die in die 500. Wat ik stiekem wel denk, is dat de Formule 1 dacht, oké, dit moeten we dus misschien niet meer hebben. Zet Montreal er tegenover. Montreal is altijd leuk. Mm. En dus hadden we gewoon, wat Robert ook al eerder deze uitzending zei, we hebben gewoon 2 mooie wedstrijden gehad.
Ja, dat ik moet niet zeggen, altijd zo geweest. Ik maakte mij geen zak uit, want ik vond het helemaal geweldig. Je kwam ogen tekort.
Heb je nog geen mening?
Nee, maar je kan alles terugkijken. Nee, ik vind het gewoon geweldig dat er zoveel gebeurt.
Ja, maar ik vind dat mensen deze finish van de Indy 500 hadden moeten zien. Het was wel iets waanzinnigs.
Ja, zeker.
Nee, dat was dus iets waanzinnigs. En als je dat niet live gezien hebt, dan vind ik een gemis als autosportliefhebber. En dat je dat dan in de replay terug moet kijken, dat vind ik vreselijk voor die mensen.
Maar dat je die coördinatie niet hebt om dat goed af te stemmen, dat is inderdaad een beetje belachelijk.
Jongens,
oké, we gaan iets groter houden.
Code rood, want we moeten nog even de start van Canada afwachten.
Ja. Het vertrouwen van Alpine in Colapinto gaat zijn vruchten afwerpen.
Zeker.
Getuige de 6e plek.
Ja, maar hier kunnen we het bij...
Maar wat heeft hij gegeten, joh? Wat gaat hij hard opeens?
Nou, die Alpine gaat sowieso wel goed.
Ja, maar ik vind het heel opvallend.
Vorig jaar is Flavio natuurlijk best een paar keer hard geweest. Ja. Laten we daar eerlijk in zijn. En auto was niet of hun overstap naar Mercedes is super keus geweest.
Ja.
Hij heeft even een eventje gehad in zijn eigen land, waar er geloof ik 160.000 man op afkwamen als er niet meer waren. Dus hij is daar helemaal, als de king is hij teruggekomen.
Ja.
En hij heeft het allemaal meegenomen. En Flavio is wat stiller over hem. Want er was natuurlijk toch wel wat twijfel. Dus hij pakt hem met beide handen beet. Ja. En zet af en toe zeg ik bij, Gasly een beetje voor schut. En dan krijg je die interteam dingen. Mm. Ja, dan zal bepalen, als hij nu te veel zichzelf gaat geloven, en hij hangt hem in Monaco de eerste vrije training in de muur. Dan krijgt hij Flavio.
Dus wat dit weekend ook natuurlijk wel bijna gebeurde. Hè? Hij zit bijna
staat uit
in de World of Champions, toch?
Nee, bocht 1 kwam niet bij
de ja, precies.
Pit staat uit.
Oké. Hamilton, Robert had het al heel even over, moet iedere Grand Prix zijn moeder meenemen. Want dat werpt zijn vruchten af. Want dat was in China al P3, nu P2. Dus sowieso leuk, toch? Je moeder meenemen naar het circuit. Nou, oh, wacht even. Rob, je bent het mee oneens.
Van niet elke Grand Prix.
Ja, joh, Rob, man.
Dan zit ze zo meteen in Azerbaijan ergens, weet je wel. Laat die vrouwen laat die gewoon af en toe een keer meekomen wanneer het leuk is. Daar kan toch ook Kim Kardashian een keer meenemen? Kijk hier, Olaf is met mij eens.
Ja.
De stelling is gewoon, we willen toch allemaal zien dat Lewis Hamilton weer gewoon lekker in de goede mojo zien. En dat daar dan een moeder voor nodig is,
dat maakt niet uit. Een serieuze vraag was.
Het is toch genieten om Hamilton weer gewoon lekker goed te zien rijden. Tenminste, vind ik.
Rinus Fike wint ooit de Indy 500.
Yo.
Nou kunnen we... Ja,
gun het hem.
Hij is nog heel jong.
Gewoon vanuit de hoop.
Hey, als je ziet, Helio Castroneves was 51 gisteren. Ja,
dat is het ook. Hè. Hij heeft er de ervaring voor. Hij heeft er de rust ook voor. Dat zag je gisteren ook.
Het is geen veldvulling.
Zeker niet.
Nee, maar dan moet het
allemaal... Ja, nou, precies dat. Dus absoluut. Ja.
Gunfactor 300.
Absoluut.
Nee, maar niet alleen gunnen. Ik denk meer kunnen.
Oh, nee, oké, maar.
Precies, ja.
En dan nog de stewards in Canada zijn de beste van de kalender. Daar hebben we wat beeld bij. Want een paar weken geleden was in Miami was er een steward die viel, geloof ik, terwijl hij een band probeerde te verwijderen. En nou, hier zien we gisteren...
De Marshalls heb je het over.
Ja, sorry, de Marshall. Hier is Perez gisteren...
Dat was al afgebroken.
Brak het af en er lag dus iets op de baan. En dit is de Marshall in Canada en die duikt.
Hata!
Ja. Dus dit, hier zijn het allemaal eens dat dit een geweldige Marshall is.
Ja, precies, ja. Dat hebben we nooit gezien.
En wie heeft dat gehad?
Pedro Rosa, Indianapolis.
Ja, die sprong
ook gewoon 5 meter.
Nee, maar er was al wat kapot aan die auto. En als hij iets voorzichtiger geweest was, hij breekt echt af. Hij was al kapot, omdat hij te hard aanremt in die pitlane. Daardoor breekt hij
het af. Hij heeft de muur geraakt een keer of zo.
Ja, dat hebben we nog veel curbs. Curbs zijn heel, zei Jan ook al, curbs zijn heel heftig hier. Dus. Maar die Marshall is een dikke 10 parkour.
Absoluut, dikke 10.
Heel effectief.
De stamtafel zit er alweer op. Maar over een paar dagen is er weer genoeg actie op Ziggo Sport.
Volgende week een druk raceweekend. En dat begint natuurlijk vrijdag om 10:30 met het racecafé. De MotoGP is in Mugello, waar de 50ste editie van de Italiaanse Grand Prix wordt verreden. Zaterdag de kwalificaties en de sprint en zondag de races. Alles live hier te zien. Zaterdagavond is er op Ziggo Sport 3 ook IMSA vanuit Detroit. Met Renger van der Zanden die de race vorig jaar daar nog won. Zondag om 3:30 rijdt de GT World Challenge op Monza. En er is ook weer IndyCar vanuit Detroit. Die starten dan om 6:30. En in de nacht van zondag op maandag om 1:00 sluit NASCAR het weekend af op de Nashville Super Speedway.
De Barrel 400
staat. En vrijdag natuurlijk weer een racecafé. Deze keer met Richard Verschoor, Jack Ploy en Nina Gademan. Er nog bij zijn, meld je dan snel aan via ziggosport.nl/bezoek. En wie weet zien we je dan hier vrijdag. Tot dan.
Adios.
Met heerlijk om te zien. We hebben echt twee hele mooie races gezien.
Ik heb ooit wel eens gehad dat, tijdens een race dat iemand naar me toe kwam. Die zei van nou, jij bent helemaal knettergek.
Tijdens een race, dat is knap.
Na de race dan ook.
Maar, voor ook. Ik neem je ook een keer mee.
Nee, liever niet.
Nou, meestal zat ik in een fase dat ik zo'n beetje in zeg maar even 1982 had ik dan de sponsoring van 1980 rond. Weet je wel. Dus,
nee, ik dit al, in het gat achter mij.